kan wel eens even duren, maar God antwoordt altijd. We hebben vorige week ook een hele fijne samenkomst gehad. En God was heel sterk aanwezig. Er zijn mensen genezen, aangeraakt. En er was er eentje bij die had last van zijn lies. Die kon niet naar voren komen. Die had zo'n last van zijn been. Ik zal geen namen noemen, Hensel. Ja, ik hou je er buiten. Weet je, hij ging de zaal uit en we liepen de zaal uit. Ik zei, wat doe je toch moeilijk? Wat loop je moeilijk? Ja, last van een oude blessure. En nou, maar waarom ben je niet voorgekomen? Ja, dat ging niet. Ik zei, nou, weet je wat? We stonden hier net buiten de deur. Die andere mensen van het geluidteam, kom, we gaan even voor hem bidden. En we bidden voor Hensel en we leggen hem de handen op. En hij loopt gewoon weg. En daarna had hij geen last meer gehad. Amen, dat is God. We hebben vanmorgen hebben over geloof. En ik ben niet zo dat ik alles uit mijn hoofd doe, sommigen onder ons. Ik heb twee belangrijke teksten uit het Oude Testament. Genesis 15, vers 6. Het gaat over Abraham. Genesis 15, vers 6. En er staat, en hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. In het vers ervoor laat God Abraham de sterren zien. En hij zegt, kijk, zo talrijk zal uw volk worden. Genesis 15, vers 5 is dat. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. Maar u weet dat Abraham was toen al aardig op leeftijd. Hij was al een heel stuk ouder dan ik nu ben. Hij had nog geen kinderen. Toch had hij de belofte van God. Zo zal uw zaad zijn, ontelbaar. En God zei, geloof mij. En dan staat er achteraan, en Abraham geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dat betekent, op grond van dat geloof beschouwde God hem als een rechtvaardige. Rechtvaardig is ongeveer Gods ideaal van de mens. De Joden noemen dat een tzaddik in het Hebreeuws. Rechtvaardigen zijn de mensen die van God houden en van wie God houdt. En die ernaar verlangen hebben om Gods wil te doen. En hem te leren kennen zoals die is. En ook om hem te dienen. En dat is het mooiste wat ze kennen in hun leven. Om God te dienen. En ze zeggen, kom maar op met uw wet en uw geboden, Heer. Het is mijn vreugde om u te dienen. En God heeft vreugde in die mensen. Dat is de eerste tekst. De tweede tekst staat in Habakkuk 2, vers 4b. Daar staat, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En deze twee teksten worden in het Nieuwe Testament heel vaak geciteerd. Habakkuk maakte zich op dat moment grote zorgen over de toestand in Israël. En God zegt, maak je maar geen zorgen. Ik stuur de Babyloniërs en die zullen ze wel straffen. En Habakkuk zegt, maar die Babyloniërs zijn nog veel erger dan de Israëlieten. Hoe kunt u dat nou doen? Dat wordt helemaal niks. Hoe kunt u nu degene die nog erger zijn dan de Israëlieten gebruiken om de Israëlieten te straffen? Dan is het even stil en dan zegt God, houd nu maar stil. Ga op de wachttoren staan en kijk wat ik ga doen. Want, zegt God, de rechtvaardige zal door geloof leven. En denk aan een man, aan een zekere Maarten. En van zijn achternaam heette hij Loeder. Later werd er met een T geschreven. En dan kennen wij hem beter. Dat was Maarten Luther. Maarten Luther was een veelbelovend rechtsgeleerde aan het worden. En op een dag maakte hij een wandeling waarbij hij werd overvallen door een geweldig noodweer. En de bliksem sloeg rechts en links in. En Maarten werd al wel een beetje bang. Hij was toen nog Rooms-Katholiek. Iets anders was er nog niet. En hij schreeuwde uit: Heilige Anna, red mij! Als u dat doet, treed ik in het klooster. Ja, daar had die Anna wel oren naar natuurlijk. Weet je, Anna was de moeder van Maria. En die werd toch al veel aangeroepen, die Anna. Want men dacht, als je Anna hebt, heb je Maria en heb je de zoon erbij. Dus hij riep: Heilige Anna. En hij werd gered. En Luther deed wat hij gezegd had. Op een dag gaf hij zijn glanzende carrière op en hij ging het klooster in. Vergezeld door een paar vrienden. En hij zei tegen die vrienden: jullie zien me nooit meer terug. Ik verdwijn in het klooster. Dat heb ik aan God beloofd. Dat heb ik aan Anna beloofd. Maar het is wel even wat anders gelopen. Je hebt niet altijd goed kijken op hoe je leven zal gaan. En daar in het klooster zag Maarten voor het eerst een Bijbel. Een grote Bijbel. Die lag wel vast aan de ketting. Hij kon hem niet meenemen. De Bijbel lag open, geslagen bij 1 Samuel 1. Bij het gebed van Hanna. En daar raakte Maarten in grote nood. Niet vanwege de Bijbel, omdat hij in de kloostercel nadacht over een moeilijk begrip in de Bijbel. De rechtvaardigheid van God. Is je wel eens opgevallen dat in de Romeinen gezegd wordt dat in het evangelie gerechtigheid gepredikt wordt? Denk er maar eens over na. Het evangelie dat wij vandaag de dag kennen gaat bijna altijd over de liefde van God. We zeggen heel vaak tegen elkaar: God houdt van jou. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar het gaat altijd over de liefde. God houdt van jou. Weet je, als je op straat aan een bedelaar ziet en je bukt en je geeft hem 5 euro, dan zeg je erachteraan: God houdt van jou. Dat vind je in het Nieuwe Testament heel weinig. In alle evangelische toespraken in Handelingen, daar wordt de liefde van God niet 1 keer genoemd. Weet je waar het wel over gaat? Over gerechtigheid. En in plaats van tegen elkaar te zeggen: God houdt van jou, zou je ook eens kunnen zeggen: God is een rechtvaardige God. Maar als het daaraan ligt, dan hoef je maar, ik weet niet wat voor kleinigheid, verkeerd te doen en dan ben je voor eeuwig verloren. Je snapt gewoon niet dat gerechtigheid van God eigenlijk een droevige boodschap is, die dreigend is, waar het oordeel van God uitgaat, dat eigenlijk de basis is van het evangelie. Paulus zegt ook in het evangelie: want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Nou, daar was Luther helemaal niet blij mee. Als hij aan gerechtigheid dacht, dan dacht hij aan het oordeel. Het oordeel. Elke keer als hij weer gezondigd had, wat voor kleinigheid het ook mocht zijn, ging hij naar de abt van het klooster. Johan von Staupitz. En dan zei hij: ik heb weer gezondigd. Dan noemde hij de zonde op. En dan zuchtte en zei de abt: Luther, hou nou eens op met die poppenzonde elke keer te beleiden. Poppen zijn heel klein, dus ook de zonden zijn heel klein. En hij zei tegen Luther: is allemaal niks, joh. Ja, maar zei Luther, voor 1 van die poppenzonden kan ik eeuwig verloren gaan. Gerechtigheid. Maar dan op een wonderbare dag, dan valt het kwartje. Als hij leest in de Romeinenbrief, die zo vaak in de geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld. Bijvoorbeeld in het leven van Augustinus. Een losbol, buitengewoon intelligent. Maar eigenlijk was hij aan het eind van zijn leven. Hij was op het nulpunt van zijn leven aangekomen. Hij wist het niet meer. En zit hij in de tuin en dan hoort hij in de tuin naast hem een kind zingen. Tolle lege, is in het Latijn. En dat betekent neem en lees. Augustinus pakt zijn Bijbel en hij slaat op in de Romeinenbrief. Dat was de doorbraak van zijn leven, de Romeinenbrief. En in die Romeinenbrief leest ook Luther dat je door God als een rechtvaardiger wordt gezien. Puur op grond van het geloof. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. Het is niet uitwerken. Je hoeft er niks aan bij te dragen. Je kunt nog zo goed je best doen om goed te leven. Het helpt allemaal niks. Want één klein poppenzondetje bederft alles weer. Door geloofsovergave aan God wordt je gerechtvaardigd. God verklaart je rechtvaardig. Niet omdat je zo'n fantastisch man of vrouw bent. Omdat je zo goed je best doet. Hij verklaart je rechtvaardig omdat je je aan hem hebt overgegeven in geloof. Je bent de rechtvaardige op grond van geloof. Luther is, dat kan weet ik ook niet, maar hij is professor in de theologie geworden. En hij begon het aan de studenten uit te leggen. Hij dacht, laten we beginnen met de Romeinenbrief. En hij wandelt door die hele Romeinenbrief heen. Met deze boodschap. Je hoeft alleen maar te geloven. Je hoeft niet je best te doen, je hoeft alleen maar te geloven. En daarna ging hij door, de Galatenbrief in. Het ging eigenlijk best goed. Moet je je voorstellen, hij is professor in de theologie. Zonder dat hij het hele Nieuwe Testament had gelezen. Maar hij wandelde als het ware door de boodschap heen. Net als veel leraren op de hogere school. Blijven net de studenten net voor. En al wandelen door het Nieuwe Testament kwam hij bij de Jacobusbrief. En daar schrikt hij zich een rotje. Daar staat in Jacobus 2. Dacht je nou echt dat je alleen door je geloof gerechtvaardigd wordt? Nee hoor, je wordt ook gerechtvaardigd door je werken. Wat heb je met daar nou toch, denkt Luther. En hij schrijft, het is een strooienbrief. Jacobusbrief. En hij bedoelt ermee, houd er maar een vuurtje bij. Schrap hem maar uit de Bijbel. Notabene had hij net Paulus onder de knie. Dacht hij dat hij het allemaal gewonnen had. En dan komt hij bij Jacobus. En die zegt, wacht even, de mens wordt gerechtvaardigd door de werken. En niet door je geloof alleen. Nou, Luther heeft later het Nieuwe Testament vertaald. En gelukkig ook de Jacobusbrief. Ook al snapte hij er helemaal niets meer van. En wij snappen Jacobus natuurlijk wel. Maar ja, we hebben er ook 500 jaar over na kunnen denken. Want Luther, en daar heb je heel vaak als mensen iets ontdekken, dan slaan ze heel vaak door. Dan is datgene wat ze hebben ontdekt één en al waarheid. Maar niet de volle waarheid. En dat er ook nog andere aspecten aan de waarheid zitten, dat zijn ze allemaal vergeten. En zo was het ook met Luther. Het is eigenlijk heel simpel wat de betekenis is. In 1543 begon het concilie van Trente en dat heeft 17 jaar geduurd. Dat waren nog eens bijeenkomsten, 17 jaar. Het was eigenlijk om de Rooms-Katholiek van binnenuit te hervormen. Als een soort antwoord op het protestantisme. Je hebt geen protestantisme nodig, dachten ze. We kunnen de kerk ook van binnenuit hervormen. Ze hebben daar wel bij de leer van de protestanten gebruikt. De naam van Luther wordt nooit in de verslagen genoemd. Maar er staat wel, als iemand beweert dat je rechtvaardig wordt puur en alleen maar door te geloven, dan ben je vervloekt. Dat is toch wel een krasse uitspraak. Daar hebben protestanten het nog steeds moeilijk mee. En ze kunnen dat nooit meer terugtrekken. Dat staat vast. In zekere zin hadden ze misschien ook wel een beetje gelijk. dat Luther misschien het te makkelijk het idee had. Als je nu maar gelooft, dan maakt het verder niet uit hoe je leeft en wat je doet. Dan kun je gewoon voor het vaderland wegleven. Als je maar gelooft, komt alles goed. En als je dat gelooft, dan zit je er een beetje naast. Nu komen we langzamerhand bij Jacobus. Ik zal een voorbeeld geven. Ik las ooit over een mevrouw die zei, mijn dochter is volledig op het verkeerde pad geraakt. Ze heeft haar geloof er totaal aangegeven. Ze zit nu in de wereld van prostitutie en drugs, criminaliteit. Het is verschrikkelijk. Maar toen ze 7 was, heeft ze haar hart aan de Heer gegeven. Dus ik geloof dat het allemaal goed komt met haar. Dat is best een moeilijke uitspraak. Maar als moeders dat zeggen, moet je wel voorzichtig worden. Moet je er altijd rekening mee houden dat ze gelijk hebben. En dat het inderdaad goed komt met die dochter. Maar ik ben niet de moeder van dat meisje. Ik zou zeggen, zou dit niet een voorbeeld kunnen zijn van een geloof dat geen vrucht draagt? Dat is wat Jacobus noemt een doodgeloof. Dat wil zeggen, je wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Maar het geloof moet wel vrucht dragen. Het moet wel een echt geloof zijn. Eigenlijk zo simpel als wat. Je kunt genezen van medicijnen die de dokter geeft. Maar er moet wel een echt medicijn zijn. En geen placebo, geen neppet. Toch? Het moet wel echt zijn. En dat is wat Jacobus over heeft. Jacobus heeft het over een geloof dat vrucht draagt. In 1999 is de grote bijeenkomst geweest van katholieken, protestanten en Lutherse theologen. Die hebben over de hele zaak nog eens nagedacht. Ze hebben teruggekeken over de afgelopen 500 jaar. Dat ze ruzie maakten over de vraag. Word je nou gerechtvaardigd door het geloof alleen? Of door geloof met werken? Toen hebben ze een heel lang rapport samengesteld. Waaruit bleek dat ze het eens waren geworden. En dat lange rapport kun je in eentje zinnetje samenvatten. Let op. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen, maar dan moet het wel een echt geloof zijn. Daar hebben ze dan 500 jaar over gedaan. Een uitspraak van paus Benedictus de 16e, die zei eens, een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen, maar dan wel door geloof dat door liefde werkt. En dat is nu precies wat Jacobus zegt. Je kunt wel zoveel zeggen dat je gelooft. Mogen we dat dan ook eens zien? Waaruit blijkt dat? Waar zijn de vruchten? Waar zijn de werken? Niet de werken als voorwaarde voor de behoudenis, maar de werken als vrucht van de behoudenis. Weet je, dat is het leuke bij Jacobus. Je zou kunnen denken dat Jacobus dus toch bedoelde dat je goed je best moet doen. Dat je lief moet zijn voor je vrouw of voor je man. Nou, dat spreekt vanzelf eigenlijk. En dat je lief moet zijn voor je omgeving. Maar ja, dat zijn gewoon de alledaagse dingen natuurlijk. Wat dat betreft kunnen sommige gelovigen nog wel een voorbeeld nemen aan ongelovigen. Als Jacobus dan 2 voorbeelden noemt van wat hij onder werken verstaat, dan zijn dat voorbeelden die als meest absurde voorbeelden zou noemen. Hij zei, ik zal jullie een voorbeeld geven van wat goede werken zijn. De een is een vader die zijn zoon vermoordt. En de ander is een vrouw die haar volk verraadt. Op allebei staat de doodstraf in menig cultuur. Dat zijn goede werken die Jacobus noemt. Waaruit bleek dat Abraham werkelijk een gelovige was. Abraham geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Waaruit bleek dat hij een gelovige was? Omdat hij op God vertrouwde. En toen God zei, offer je zoon, toen twijfelde hij niet. Maar hij deed wat God zei. En dat is zo spectaculair. Dat is zo ongelooflijk. Dat je eigen zoon offert zonder twijfelen. Hebreeën 11 zegt dat Abraham zo gedacht moet hebben. God heeft al zijn beloften verbonden aan deze zoon. Dus in deze zoon gaat hij ook alles waarmaken wat hij heeft gezegd. Dus als God wil dat ik deze zoon moet offeren, gaat hij hem ook weer opwekken uit de dood. Dat is geloof. Geloof doet wat God zegt, omdat het God vertrouwt. Geloof is vertrouwen op God. En God zo vertrouwen, door dik en dun, dat je geen vragen stelt, maar doet wat God zegt. Dat is het voorbeeld van Jacobus. Als God tegen je zegt, zou je je zoon willen oefenen, offeren, grijp je er helemaal niks van. Maar daar gaat geloof ook niet over. Ga een stapje verder. Het gaat erom dat je God vertrouwt. Het gaat nog een stapje verder. Het gaat erom of je je aan God wil toevertrouwen. Is met trouwen ook zo. Rut en ik zijn 46 jaar getrouwd inmiddels. Van heel eind. Ze hadden geen idee van wat voor iemand ik was toen de tijd. Nu wel. Ja, nu weet ze het wel. En ik had geen idee wat zij er voor eentje was. Nu wel. Alle eigenschappen die van elkaar niet wisten, weten we nu wel. Weet je, het is een enorme sprong in het duister, maar we hebben het wel gedaan. We hebben ons aan elkaar toevertrouwd. En het zijn twee mensen die zich aan elkaar toevertrouwd. Geloof is je aan God toevertrouwen. Ik ken Herman ook al zoveel jaar. Ik vertrouw hem wel. Of ik mijn hele leven aan hem zou toevertrouwen. Gaat nog een stapje verder. Laten we eerlijk zijn. Rachab deed ook iets wat volgens de wet absoluut ondenkbaar was in oorlogsomstandigheden. Je eigen land verraden. Waar Rachab toe bereid was. Door de spionnen van de tegenpartij in huis op te nemen. Ondenkbaar. Kun je voor geëxecuteerd worden. Het zijn toch twee geweldige voorbeelden die Jacobus noemt. Niet alleen lief zijn voor elkaar. Allemaal heel nuttig natuurlijk en mooi. Maar hij noemt twee voorbeelden van absoluut vertrouwen op God. Overgave aan God. Liefde voor God. En bij Rachab liefde voor Gods volk. Dat is geloof. Geloof is je overgeven aan God. Ook al begrijp je er niets van. En alle grote kerken hebben die verklaring ondertekend in 1990. Ook de methodisten hebben die verklaring ondertekend. Dat is een stukje genade van God. We zijn eruit. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen, maar dan wel door geloof dat echt is. Dat door liefde werkt, dat vrucht draagt. De Bijbel spreekt altijd over rechtvaardigen en ongelovigen. Ben je een rechtvaardige? En als je denkt dat je dat nog niet kunt zeggen, ga dan naar God en vraag aan hem. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof tegemoet. Hebben de discipelen ook een keer gedaan. Jij ook. Heer, ik geloof. We geloven. Kom ons ongeloof tegemoet. Weet je wat Jezus zei? Iets heel frustrerends. Ja, heb je geloof als een mosterdzaadje. Zo'n klein mosterdzaadje. Je kunt het amper zien. Dan zou je bergen kunnen verzetten. Dus hoeveel geloof heb je nodig? Maar het gaat niet zozeer om dat zaadje. Het gaat erom dat je dat mosterdzaadje in de grond stopt. En het verzorgt. Je moet werken. Werk aan je geloof. Werk aan je relatie met God. En zo bouw je je geloof op. Amen.
Dank je, Salomo.